als er niet een man en een vrouw waren geweest die gegaan waren. Dan waren jullie ook niet gegaan. En wat nou als die man niet gegaan was? Waren zij dan, die dames die we zo gezien hebben, waren ze dan überhaupt tot geloof gekomen? Ja, dat weet je niet. Dat mag je geen ja en geen nee op zeggen. Weet alleen dat er iemand was die ja zei. En je zei het zo mooi van dat pension, iemand die een profetie kreeg en wist, ik moet een pension beginnen. Of zoiets, weet je wel. Het begint altijd met een woord. Of dat God iets zegt in je hart. Daar wil ik nog een paar dingen over kwijt. Vertellen. Wie heeft er voor het laatst diep nagedacht waar hij naartoe zou gaan voor de rest van zijn leven in een ander land? Ja. Wie heeft er voor het laatst, wanneer heb je voor het laatst nagedacht over waar God jou heen zou sturen voor de rest van je leven, misschien, in een ander land? Voorzichtig, hè? Friesland. In de vakantie. Dat is zo'n vraag die soms in je hoofd kan spelen. Speelt hij wel eens in je hoofd? Zit hij wel eens in je hoofd? Of heeft hij wel eens in je hoofd gezeten? Ik moest er weer over nadenken toen ik deze kreeg. Zo'n formuliertje van Frontiers. Jullie zien deze kant, ik zie hier op de achterkant staan. Hoe bereikt de kerk 1,6 miljard moslims? Frontiers. En ik dacht erachteraan, en wie gaat die bereiken? En hoe doen we dat dan? Hoe doen we het? En wie doet het? En wanneer doen we het? En waar doen we het? Allemaal dat soort vragen. En let op, ik ga vanmorgen niet oproepen dat we met z'n allen... Dat is helemaal niet de bedoeling. Maar wil misschien toch wel weer de prikkel eens afgeven. In de dus briefje wat erbij zat, met een accepteren aan de onderkant. Keuzes, ze hebben vaak grote impact op ons leven. Dus je wilt niet over één nacht ijs gaan. Die nieuwe baan, dat nieuwe huis, of je toekomstige levenspartner. Je neemt de tijd, denkt, bidt, overlegt, bidt en kiest dan. Sommigen van ons kiezen ervoor alles op te geven en te gaan waar God ze zendt. Ze hebben zijn roep gehoord om te gaan, ook daarheen waar het niet altijd veilig is. Je praat met ze, bidt met ze en dan vertrekken ze naar een van de 50 moslimlanden waar we werken, zonder te weten hoe hun toekomst eruit zal zien. Zomaar een stukje tekst van een van de vele brieven die dan op de deurmat vallen. Weet je, en dan valt de rest ook. En in Matthäus, in de bergreden, daar zegt jij weer die bergreden, hè? Daar zegt Jezus iets over dat we moeten doen wat hij van ons vraagt. Daar staat van, niet alle mensen die Heer tegen mij zeggen komen in het hemelse koninkrijk. Kind van God zijn is niet, dan ben je er nog niet. Je kunt wel Heer zeggen, maar want, dan staat daar achteraan, want daar komt u alleen als u doet wat mijn hemelse vader wil. Het heeft ook te maken met je daden. Dat datgene wat we geloven, dat we dat om kunnen zetten in actie. En dat is zo belangrijk. Als ik aan zending denk, dan denk ik aan India. Wie zijn er hier ergens een jaar of 15 geleden nog meer? Ik weet een aantal. Die zijn in India geweest. Hadden we vanmorgen nog over in de auto, Ed, hè? Als ik aan zending denk, dan denk ik aan een zwembad. Ed en ik, wij hebben in een zwembad gezeten in Visakhapatnam. Wat een plaatsnaam was dat. Die was zo ingewikkeld dat je hem nooit vergeet. Ergens aan de oostkant van India, Golf van Bengalen. Waar we in de vijver, zwembad vijver van ons hotel, zaten te praten en diepe gesprekken hadden. Maar waar we ook de bush in gingen om het evangelie te vertellen. En als ik aan zending denk, dan denk ik aan Hyderabad. Stad ergens in het midden van India, 6 miljoen inwoners. En we namen deel, en soms moet ik bekennen dat ik me er nog een beetje voor schaam. Dat is raar dat ik dat zo zeg, maar we namen deel aan zo'n project waarin we eten en drinken, een plastic zakje rijst met een klein stukje kip zat er doorheen. En iets van drinken wat we uitdeelden, weet je het nog? Wat zeg je? Zij weet zelfs nog hoe het project heet. Ja. En we deelden dat uit aan mensen die we in Nederland niet tegenkomen op straat. Halve benen, verschrompelde armen, mensen in de kreukels, gekke gezichten. Van allerlei kwam je daar tegen. En waarom schaam je je daarvoor dat je denkt van, je komt langs bijna als passant, bijna als een soort toerist. Zo voelt het dan als je mensen iets gaat geven wat ze gewoon nodig hebben, eten en drinken. Ik weet nog dat een van die mannen die op een gegeven moment naar me toe kwam, ik zal het niet voordoen hoor Chris, maar die greep me bij mijn been. En wat vroeg die? Die vroeg helemaal niet om eten, maar die vroeg, wil je met me bidden? En dat doe je. Misschien zijn er weinig keren in je leven dat je zo hard bidt als dan. Maar dat gun je iemand helemaal niet. Die was ook zo eentje met een half been en met zo'n stok en met dat bovenbeen rustte dan op die lompen en zo. En het was gewoon, het zag er niet uit. En je mocht gewoon bidden met die mensen. We zijn in India geweest, later nog een keer in India geweest, Cambodja geweest. Mensen stonden daar open. Dat is wat ik denk, dat is mijn persoonlijke verhaal. Iets wat ik met zending had. Want je wilde proeven, maar ook als je er was, dacht je, Heer, is dit voor één keer of gaat het vaker gebeuren? Moet ik vaker? Moet ik misschien wel die kant op? Ik weet in onze beginjaren dat we tot geloof gekomen waren. Als er opwekking was, wij gingen naar de zendingstent. Twee dingen. Je ging kijken van wat was er allemaal, maar ook liep je door die tent heen met de vraag, Heer, wilt u iets zeggen? Is er een plek voor ons? Moeten wij misschien... We hebben hem nooit duidelijk gehoord in die zin. Nella zei vanmorgen nog de laatste keer dat ik er echt serieus over nagedacht was Groot Brakrivier. Dat we even het gevoel hadden, misschien, ken je dat project nog, hè, in Zuid-Afrika met al die AIDS-kinderen en zo. Misschien wil God wel dat we daarheen gaan voor een bepaalde tijd. Maar moet je misschien wel stellen. Praatjes vullen geen gaatjes, zou Jezus gezegd hebben als hij Nederlands sprak en dat spreekt hij. Misschien was die uitspraak er toen nog niet. Want daar komt u alleen als u doet wat mijn hemelse vader wil. Nou, wat wil jouw hemelse vader van jou? Wat wil die? En wat wil die nou echt? Natuurlijk wil die dat we tot geloof komen, dat we met hem leven enzovoorts, dat we hem aanbidden. Je had het erover, Trudy, die aanbidding, zo'n sleutel, weet je wel. Zo'n enorme sleutel. Als je God gaat aanbidden, dan gaat er zoveel vrijgezet worden. Dat wil hij allemaal. Maar vanmorgen gaat het over zending. Iets daarover. De wereld moet bereikt worden. Niet alleen die 1,6 miljard moslims, hoor. Gewoon alle mensen die God niet kennen. Die moeten bereiken. Wie gaat die mensen bereiken? Wie heeft jou bereikt? Wie heeft aan jou verteld, passievol, zo op een manier dat je tot geloof gekomen bent? En wie heeft het mij verteld? Man, ik ben hem er eeuwig dankbaar voor. Eeuwig dankbaar voor. En dan wil je iets daarvan ook weer doorgeven, toch? Kom op, man. Je bent gered. Waarom? Je bent gered om te redden, zeggen ze wel eens. Maar dat is ook zo. Dan wil je dat doen. Zending is in die zin, denk ik, ook niet een soort van, daar denk je wel eens over na, een soort klus voor hele bijzondere mensen die eruit zien zoals Ina, of die eruit zien zoals Marina Nivon, of zo, weet je wel, die een hele speciale roeping op een hele speciale manier voor een hele speciale bediening krijgen, die ook heel erg getalenteerd zijn om dat precies te doen. Ik geloof, we hebben een opdracht om het evangelie uit te dragen. Dat is het gewoon. Op die laatste dag staat er in Matteüs hoofdstuk 7, vers 22. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben we niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk zeggen, zegt Jezus, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Ik wil even de nadruk leggen, niet op dat hele vers, maar op die dag. Er gaat een keer een dag komen aan het eind en dat is die dag. Ik zou zeggen de laatste dag. Jouw laatste dag, mijn laatste dag. Aan het einde van onze tijd, de tijd die we hier zijn. Zeg maar die dag dat je niks meer kunt veranderen. Omdat datgene wat je had moeten doen of gedaan hebt, achter je ligt. Op die dag. Op die dag gebeurt er wat. Dan worden we beoordeeld. Dat kan heel mooi zijn. Hè? We gaan uiteindelijk hebben we eeuwig leven gekregen. Maar er komt wel zo'n dag waarin ook, denk ik, wij zelf zullen zien of we echt tot onze bestemming, zo noem ik het toch maar even, gekomen zijn, ja of nee. Dat was in die bergrede, aan het begin van de bediening van Jezus. We gaan een heel stuk verder springen, want Jezus begon zijn bediening. Er was een tijd van wonderen, een tijd van tekenen, een tijd van preken, een tijd van toerusten, enzovoorts, enzovoorts. En we springen 3 jaar verder in de tijd. Overbekende gedeelte, Matthäus 28. En daar staat, en de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. Weer zo'n berg. En toen ze hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Dit noemen we dan het zendingsbevel, hè? Daar hebben we een Nederlands woord voor bedacht. De grote zendingsopdracht. En zending is nog steeds. Ik hou niet echt van het woord zending, moet ik zeggen. Omdat het in onze wereld lijkt het iets in zich te hebben van, dat is voor een apart groepje mensen. En het kan ook zijn dat het alleen in mijn beleving zo is. En dat geloof ik niet. Jezus zei dit tegen zijn discipelen, hij zegt het daarmee tot ons allemaal. Ga, onderwijs, doop, leer onderhouden. En hoe moet je dat dan zien? Hoe mogen wij dat dan zien vanmorgen? Als ik een andere vertaling pak, de Naardense Bijbel, voor de liefhebbers onder ons, dan staat daar het volgende. Maakt dan voort. Maakt alle volken tot leerlingen, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hen onderrichtend in het bewaren van al wat ik u heb geboden, en zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Maakt dan voort. En die urgentie, die legt Jezus hier in het hart van de discipelen. Ga. Overigens, als we dit hele stukje lezen, dan, en je kijkt naar de taalkundig, hoe dat is neergeschreven, dan is er maar één element waarin het op een gebiedende wijs, waar de gebiedende wijs van toepassing is, en dat gaat over het discipelen maken. Maak discipelen. Dat is de enige keer. De rest lijkt een soort van ondersteuning. We hebben een opdracht om discipelen te maken. Daarvoor kan het zijn dat je moet gaan. Ergens heen. Daarvoor heb je nodig dat mensen gedoopt worden. Leren, uitleren, het leren onderhouden, dat is belangrijk. En het discipelen maken, dat is gebiedende wijs. Discipelen zou je dus ook als een werkwoord kunnen omschrijven. We zijn geroepen om te discipelen. Om discipelen te maken. En dat is wel bijzonder. Dat is wel bijzonder. En ik weet ook nog in mijn eigen leven dat ik heel lang heb gedacht, ja, maar dat kan ik toch helemaal niet. Ook zelfs niet bij mijn in mijn eigen straat. Dat gaat gewoon niet lukken, weet je wel. Want hier staat namelijk, ik moet leren al wat ik u geboden heb. En ik keek naar het woordje al. Zo van, ik moet alles vertellen wat Jezus heeft verteld. Oftewel, ik moet ook alles weten wat Jezus weet. Nou, dat is in mijn geval, sterker nog, ik weet niet zoveel. Ik ben een beetje beperkt daarin. Beetje beperkt. Ik ben hartstikke beperkt daarin. Ik weet zo weinig. Heer, hoe kunt u dat nou van me vragen? En ik dacht van, dan moet ik nog meer bijbelschool leren. Voordat ik erop uit kan gaan. Totdat ik leerde wat er echt staat, leer wat ik u geboden heb. En God heeft jou dingen verteld. God heeft jou gewoon dingen geleerd. God heeft ons al vanaf dag 1 iets verteld. Moet denken aan die man die hartstikke bezeten was. Weet je nog? In Gardera. Daar. Die daar een beetje in zijn blote kont over het kerkhof liep. Als je aan de achterkant kijkt van die man. Hè, dan liep hij in zijn blote kont. De rest wil je niet over nadenken. Maar die liep daar. En die deed gekke dingen. Die deed hele gekke dingen. En die kwam tot geloof. En wat ging die doen? Hij ging erop uit. Wat wist hij nou? Gisteren was ik nog gek. En nu ben ik gered. Gisteren deed ik rare dingen. Vandaag niet meer. Dat was zijn getuigenis. En God gebruikte dat. Leer al wat God jou geboden heeft. Al wat God jou geleerd heeft. Je hebt vanmiddag een getuigenis van wat God aan jou heeft gedaan. En dat vind ik erg bemoedigend, moet ik zeggen. Het andere wat ik leerde uit dit stukje is van, in de allereerste plaats toch maar het ga dan heen. Hè. Maak voort, doe het. We moeten erop uitgaan. En ik zei al van, ik voelde me zo onmachtig. Maar dat versje, dat staat in vers 19, staat ingeklemd tussen vers 18 en 20. Het staat in, de opdracht om uit te gaan staat ingeklemd. Aan de ene kant tussen mij is gegeven alle macht. En dat is Jezus. Dat is degene die ons zendt. Dat is degene die van ons iets vraagt. Die een plan voor ons heeft. Die een plan voor mij persoonlijk, voor jou persoonlijk heeft. Dat aan de ene kant. En aan de andere kant ingeklemd tussen. En ik ben met je. Tot aan de volleinding. Tot aan het einde van de tijd. Ik zal altijd bij je blijven. Oftewel, het voelt bijna allemaal van, hij duwt, heel voorzichtig, hè, je mag ook gewoon nee zeggen. Die vrije keus hebben we allemaal, maar hij heeft een plan, hij staat achter je en hij gaat met je mee tot aan het eind. Dat is het, in die sandwich mag je iets doen. Dat is ook wat de discipelen gedaan hebben. Ze zijn allemaal gegaan. De Bijbel zegt maar van heel weinig over hoe dat gegaan is met al die discipelen, apostelen. Geschiedschrijving zegt daar veel meer over. Niet alles weten we voor 100% zeker. We weten wel dat ze ook echt zich verspreid hebben. Gegaan zijn. Weggegaan zijn. Want waar moet je dan heen? Welke kant moet je dan op? Waar zou God willen dat ik heen ga, of dat jij heen gaat? En nog een keer tussendoor de vraag. Wil die nou echt dat ik ergens heen ga, uit mijn comfortzone treed, Boskoop verlaat? Wil die dat echt? Nou, misschien niet. Laten we dat dan ook maar vragen aan hem, want hij kan ook best nee zeggen. Ik heb wat anders voor je. Ik heb een plek of een taak of een rol hier in de buurt. U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, zegt hij, Handelingen 1, vers 8, die over u komen zal en u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Hier zit een principe in voor mij. Een principe van dichtbij, iets verder weg en soms heel ver weg. Jeruzalem was dichtbij, dat is waar ze waren. Judea, Samaria, dat was al een stukje verder. En soms mag je naar het uiterste van de aarde. Snap ik dat nou? Nee, dat snap ik niet allemaal, want dezelfde tekst leest die kerel in China ook. Dus die moet misschien wel naar Nederland. En een Nederlander moet misschien wel naar China. Een stel van onze hele goede, een stel hele goede vrienden van ons, die ook in de zending hebben gezeten overigens, hebben twee dochters in de leeftijd van Mienke en Tineke. En die wisten al, toen ze zo waren, wij gaan later de zending in. Gebeurt ook. Uiterste der aarde, in dit geval alle twee op plekken waar de rest van de wereld eigenlijk niet mag weten waar ze zijn. Omdat het ook nog een keer risicovol kan zijn met een baby. Maar ze gaan. Ze gaan en zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Dat is zo'n bemoediging voor ons. Weet je wel, van jonge mensen die dat in hun hart hebben. En er ook hun leven voor hebben ingericht. In opleidingen. Een vak hebben geleerd. Bijbelschool hebben gedaan. En dat doen. Er is een roep, denk ik, in de wereld. Er is een roep naar God. Ook al weet de wereld soms niet dat ze roepen naar God. Maar er is een roep naar God. De wereld kijkt rijkhalzend uit, zegt de Romeinen, naar het openbaar worden van de zonen van God. Ik denk dat er een schreeuw is naar echtheid. Naar een soort, zou God bestaan? En wie gaat daar ja op zeggen? Nou, dat mogen wij doen. Dat mogen wij doen. In Openbaringen staat, en ik zag de vrouw dronken van het bloed van de heiligen. En van de getuigen van Jezus. Het is niet allemaal pijs en vree. Het is niet allemaal leuk als je er gewoon met natuurlijke ogen naar kijkt. Maar er is een roep die beantwoord moet worden. En we mogen daar denk ik niet van weglopen. Als je kijkt naar hoe Jezus die 3 jaar heeft geleefd. Wat heeft hij gedaan? Wat heeft hij feitelijk in die 3 jaar gedaan? We lezen al die verhalen over wonderen en tekenen. Wat hij feitelijk gedaan heeft, is voorbereiden. Hij heeft die discipelen voorbereid. En hij heeft ze lang laten oefenen ook. Hij heeft heel veel gedaan, maar dit is wat hij ook gedaan heeft. Hij nam elke keer weer zijn discipelen apart, want hij wist, als ik er niet meer ben, moet werk doorgaan. Kan niet stoppen. Kan ook vandaag niet stoppen. Het mag niet stoppen. In de Bijbel staat ergens, wanneer gaat Jezus terugkomen als alle mensen van hem gehoord hebben, wie gaat dat doen? Het zijn allemaal van die open deuren, weet je wel, ik weet het, het zijn open deuren. Maar het kan voor jezelf een hele belangrijke keus zijn, die je mag maken. In Lucas 9 staat, hij riep en gaf aan hen kracht en macht over alle demonen en om ziekte te genezen en hij zond hen op weg. Wat deed hij? Hij zond. Hij zendt uit. Lucas 10, daar zendt hij er geen 12, maar 70. En hij zond hen 2 aan 2. Voor mij is het principe, Jezus zendt. Hij zendt mij, hij zendt ons. Dichtbij, dat kan. Dat kan echt. Ik bedoel, dat kan echt. Maar ik wil vanmorgen niet zeggen dat we weg moeten. Ik wil vanmorgen zo graag zeggen, zullen we vragen of dat we mogen blijven? Zullen we vragen of dat we mogen blijven? Of wilt u toch dat we ergens heen gaan? En voor hoe lang dan? Ach, weet je, soms voor langere tijd, soms voor kortere tijd. Hè? Soms voor dan hier, dan daar. Maar wel in het plan van God. Ga heen. Zegt hij Lucas 10. Oh ja, hij zegt tegen hen, de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Er zijn echt weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heer van de oogst dat die arbeiders in zijn oogst uitzendt. Ik denk, er is, wat hij feitelijk zegt hier, er is zoveel oogst, dat er misschien wel nooit genoeg arbeiders zijn. Bid dat er alsjeblieft meer mensen komen die de oogst binnenhalen. Wat is oogsten? Oogsten is van het land halen wat daar al staat. Hij zegt hier niet dat we uit moeten gaan om te zaaien. Hier staat, zie, de oogst is groot. Ik zou bijna zeggen, bukken en oprapen. Hè? Er is oogst. Het staat op het land, het is net als koren wat gegroeid is. En daar staat, klaar staat om geoogst te worden. Maar wie gaat het oogsten? Wie gaat het ophalen? Ga heen, zegt hij, zie, ik zend u. Ja, die dingen die daarna komen, die horen er ook echt bij. Ik zend u als lammeren te midden van de wolven. Mag ik je wat zeggen? Ook als je mag blijven, ben je een lam te midden van de wolven. Het maakt niet uit of je marine in Cluj heet, Florest, of dat je, vul je eigen naam, hier heet. Je bent gezonden te midden, als een lam, te midden van wolven. En de rest geldt ook. Neem geen beurs, geen reiszak, geen sandalen. Nou, daar zit allemaal nog een heleboel uitleg bij. Dat is niet voor vanmorgen. Voor vanmorgen is de focus op, ben je bereid? Durf je het aan? God durft het aan. Durven wij het dan? Nog één tekst. Johannes 4, vers 34. Jezus zei tegen mensen: mijn voedsel is dat ik, zegt hij over zichzelf, de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Zegt u niet, nog 4 maanden en dan komt de oogst, zie, ik zeg u, sla uw ogen op en kijk naar de velden, want ze zijn al wit om te oogsten. En wie oogst, ontvangt loon en verzamelt vrucht voor het eeuwige leven. Blijkbaar kun je hier iets, ja, verdienen is een raar woord, maar kun je hier iets verdienen wat met eeuwig leven te maken heeft, of wat inhoud geeft aan dat eeuwige leven. Wat je hier doet, heeft effect op later. Dat is niet alleen voor nu. Ik geloof niet meer in, ach, je bent gered en de rest komt wel goed. Dat is niet ons doel. Dat is niet Gods doel met ons. Die oogst ontvangt loon en verzamelt vrucht voor het eeuwige leven, opdat zich samen verblijden, zowel wie zaait als wie oogst. Want hierin is de spreuk waar, de een zaait, de ander oogst. En dan weer, ik heb u uitgezonden om te oogsten, waarvoor u zich niet hebt ingespannen. Want dat is toch ook wel mooi. Weet je wel, kijk wat voor de een is de zaaier en anderen zaaien minder. Oogsten lijkt het wat meer. Anderen hebben zich ingespannen en u hebt de vrucht van hun inspanning binnengehaald. Ik geloof dat de vraag van vanmorgen een eenvoudige vraag is. Ben je bereid? Ben je bereid? En ik geloof niet dat de vraag van morgen is, waarheen? Hoe dan? Wat moet ik doen? En kan ik het wel? En moet ik eerst nog naar een hele lange, durige bijbelschool? Misschien allemaal ja. Het zou allemaal kunnen. Daarvoor zit een andere vraag. Ben ik bereid? Willen we loon, zoals we net hebben gezien? Ach ja, natuurlijk. He? Het loon is weer gekomen de afgelopen week. We willen loon. Als je loon hebt, als je werk hebt, dan heb je loon gehad. Afgelopen week, we willen loon. Willen we loon? Loon betekent hier in dit opzicht niet van hoe verder je gaat, hoe groter je loon. Of hoe interessanter je wat je doet, hoe groter je loon. Maar loon heeft hier te maken ook, denk ik, met bereidheid. Ben ik bereid? En als je daar ja op kunt zeggen, alleen op de bereidheid, dan is God uitstekend in staat om, zeg maar, dat in te vullen. Om daarin, zeg maar, stuur te geven in jouw leven. Dichtbij of veraf. En dat kan zijn dat je naar India moet. Dat kan ook Tietjerkstra deel zijn voor mij. Maakt me niet uit. Als God ons ergens wil hebben. dan is het goed. Kijk niet naar eventuele beperkingen die je denkt te hebben. Ja, maar dat past niet bij mij of zo. Het gaat over bereidheid. Het gaat echt over bereidheid. Persoonlijk denk ik dat we nooit meer innerlijke vrede, geluk zullen hebben dan in ons hart, dan wanneer we zeker weten dat we op ons plekje zijn. Dan, en dat bedoel ik niet mee van dat het dan een soort van altijd gelukzalig vakantiegevoel oplevert. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel dat je van binnen, diep van binnen, zeker weet, dit is wat God mij hebben wil. Dit is wat ik mag doen voor hem. En hij is bij ons tot aan het einde van de tijd. Ingeklemd tussen alle macht die hij ook heeft. Ga. In ieder geval op de plek waar hij ons stuurt. Zullen we samen bidden? Er zijn van die momenten, Heer, dat u ons uit onze comfortzone wilt halen. Om de simpele vraag te beantwoorden of we bereid zijn. Of we bereid zijn te doen wat u van ons vraagt. We hebben geklapt net voor u, Heer. Omdat we van u houden, omdat we in lofprijs en aanbidding onze handen hebben opgeheven naar u en zeggen, Heer, u bent de Heer van ons leven. Als u de Heer van ons leven bent, dan mag u ook werkelijk de Heer van ons persoonlijke leven zijn. Maar dan heeft u ook alle recht om iets van ons te vragen. U heeft alles, maar dan ook alles voor ons gegeven. Uw leven afgelegd. En het heeft ons alles opgeleverd. Eeuwig leven, een leven met u, vergeving van zonden, een leven vanuit genade. Heer, u mag ook van ons vragen om te gaan. Die bereidheid. We bidden, Heer, dat u in onze harten spreekt. Heer, dat u gewoon ons weer bevestigt of duidelijk maakt waar ons plekje is. Hoe onze weg eruit zal zien. Heilige Geest, wilt u in onze harten spreken. En dat gewoon vertellen aan ons Heer. U bent niet ver weg. Het zijn geen ingewikkelde vragen. Het zijn misschien wel moeilijke vragen. Omdat ze zo ingrijpen en inbreken in ons leven van elke dag. Waarin we, het soms zo gemakkelijk hebben hier nog in Nederland. Leid ons, Heer. We willen onze harten daarvoor openstellen. Tenminste, wil u vragen. Zet uw hart wagenwijd daarvoor open. Want uw weg is de beste weg. Ik ga geen oproep doen hoor. Maar God doet die oproep wel vanmorgen. God roept. En ik denk dat dat een algemene oproep is voor iedereen die hem kent. Om door te gaan. Jezus is naar de hemel gegaan. Heeft de Heilige Geest hierheen gestuurd. En wij mogen vertellen dat Jezus leeft. Waar dan ook. Amen. Amen.